Goedemiddag gemeente, broeders, zusters, jongelui, kinderen, gasten en u die online met ons verbonden bent. Welkom in deze dienst waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. De schriftlezing is uit Johannes 4, vers 31 tot en met 38 en Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. Het thema van de verkondiging is Vaders wil. De collecte. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de zending en de derde is voor huisvesting Peniel. De collecte kunt u overmaken op het rekening van het nummer van de kerk. Onze gasten kunnen dit nummer vinden op www.peniel.nl. Eventueel kunt u een bijdrage geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen, Psalm 65, vers 1 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Weet, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 33, daarvan het eerste en het tweede vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef de Heer, het past oprechte God te loven. En ook het tweede vers uit Psalm 33. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij stemmen daarmee in door ook te zingen Psalm 61, het derde en het vierde vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij voor uw aangezicht in ons gebed. We zijn hier opnieuw bijeen als gemeente, u heeft ons samengebracht en samengeroepen. En wij danken u, Heere, voor dat hooggestemde waarmee we deze dienst mochten beginnen. Om u de eer toe te zingen. Voor uw gunst bewijzen. Voor uw trouw aan ons. En Heere, dat u ook ons in uw tent laat verkeren. Dat we hier voor uw oog mogen zijn. Hier toch ook in het bijzonder. U ziet ons altijd. Welke wegen we ook gaan. Maar als we hier als gemeente samen zijn, Heere, dan bent u toch ook in ons midden. Met uw woord, met uw geest, zoals u dat heeft beloofd. En Heere, dan bidden wij u of u ons wil geven dat ons hart meedoet vanmiddag. Dat we mee gaan doen als we uw woord horen en als het uitgelegd mag worden ook aan de hand van de catechismus. En u ons wil leren, u ons onderwijs wil geven. Want Heere, vanuit onszelf missen we immers die kennis. We zijn het kwijt. U moet het ons openbaren en u moet het ons leren, ook door uw Heilige Geest, persoonlijk leren. Het aan ons hart verbinden. opdat het zijn werk doet, zijn uitwerking heeft in ons en ook in onze dagelijkse levenswandel. Maar Heer, wilt u dat dan doen? Laat dit de werkplaats zijn van uw geest vanmiddag. En wilt u de rijen doorgaan? En laat uw woord tot ons mogen klinken. Maak ons ontvankelijk ervoor. Heer, wilt u daarvoor alles wegnemen wat ons verhindert om naar uw woord te luisteren? Misschien dat de warmte ons parten speelt. Misschien dat we ook onze gedachten vol zijn met andere dingen. Heer, wilt u het voor een ogenblik wegnemen? En dat we u mogen ontmoeten in uw woord. Zodat we straks ook gesterkt de kerk mogen verlaten, of dat we ook vermaand de kerk verlaten. Misschien wel verbroken, als dat nodig is. Heere, wilt u ons dan geven wat nodig is. U weet dat het allerbeste. Beter dan dat wij dat van onszelf weten. Heere, wij bidden nu of u uw zegen wil geven aan ons als gemeente. We bidden voor hen die te maken hebben met ziekte en zorg. Misschien ook al wel langere tijd. Of weer opnieuw. Heere, weest u erbij. Wilt u ondersteunen? Wilt u moed geven? Kracht van bij u vandaan? Heere, weest u er. We willen u vragen of u ook wil zijn bij degenen die op vakantie zijn, reizen maken. Heere, geef een goede periode van rust en ontspanning en ook weer een behouden terugkeer. En als we dat ook hebben mogen doen in de achter ons liggende weken, dan danken wij u daarvoor. Als we daarin gezegend werden. Heere, wees u ook met hen die dat niet kunnen doen. Welke reden dat ook is. Dat ze aan huis gebonden zijn of omdat er ook financiële zorgen zijn. Heere, wees u ook dan met ons. En geef dat we toch ook in deze zomerperiode op krachten kunnen komen. Ja, Heere, dat we ook bij u vandaan op krachten komen. Om onze levenswandel te kunnen vervolgen. Heere, zo wilt u ons elke zondag geestelijk voedsel aanreiken tot versterking van onze ziel. Heere, wilt u het geven dat we ook in deze dienst dat voedsel ontvangen. Heere, wij vragen nu of u zo uw zegen aan ons allen wil geven. En wilt u naar ons bidden luisteren. Als we tot u komen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus alleen. Niet om ons, Heere. Maar zie ons aan en hoor ons gebed. Omwille van Hem. Uw eigen Zoon. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, gaan jullie graag naar de tandarts? Ja, de tandarts, dat is zo'n man of vrouw in een witte jas. En die heeft zo'n spiegeltje. En zo'n haakje. En dat gaat dan je mond in, hè. Moet je op zo'n stoel gaan liggen die helemaal achterover kan. Ga je daar graag naartoe? Ik denk dat veel kinderen zullen zeggen, nee, dat doe ik liever niet. Als het even kon, dan ga ik daar niet naartoe. En toch denk ik dat je vader en je moeder zeggen, ja, maar je moet wel. Je moet naar de tandarts. 1-2 keer per jaar, dan is dat nodig. En misschien dat jij dan helemaal niet wil, dat je zegt, ja, waarom moet dat nou? Kan er ook wel een keer overslaan of misschien wel heel veel keren overslaan. Want het is helemaal niet leuk bij die tandarts. Zeker niet als je op een gegeven moment ook nog eens een gaatje hebt of zo. Dan wordt het helemaal een beetje pijnlijk allemaal. Beetje eng misschien wel. Maar ik denk dat je vader en moeder dan zullen zeggen, nee, kom op, je moet toch echt gaan. Het moet wel. Wij willen het, dat je gaat. Ja, en wat je vader en je moeder echt willen, dat moet dan natuurlijk toch gebeuren. En eigenlijk is dat ook het beste. Ik weet van een jongen die nooit naar de tandarts wilde. En dat was altijd een heel gedoe. En dan moest zijn moeder hem bijna meesleuren naar de tandarts. En op een zeker moment zei zijn moeder, joh, ik doe dat niet meer. Als jij het niet wil, nou ja, dan moet je het zelf maar weten. Dan zie je het vanzelf. En die jongen dacht, ha, nou is het voor elkaar, ik hoef niet meer. En jarenlang ging hij niet naar de tandarts. Hij werd ouder en ouder. En hij ging niet naar de tandarts. De anderen wel van het gezin, maar hij niet. Hij hoefde niet meer. Tot op een ochtend werd hij wakker. Pijn. Zijn kaak. En niet een beetje. Heel erge pijn. Hij zei eerst niks, maar op een gegeven moment kon hij het niet meer verbergen. En toen zei zijn moeder, ja, weet je wat dat is? Dat is kiespijn. Ik denk dat je naar de tandarts moet. Nou, eerst wilde hij nog niet, maar op een gegeven moment werd de pijn zo heftig. Toen ging hij toch maar. Hij naar de tandarts en de tandarts kijken. En die ging foto's maken. En toen schrok de tandarts. Want hij had niet één gaatje. Hij had er wel 5 of 6. Allemaal gaatjes. En die moesten allemaal gevuld worden. Moet dat echt? Ja, dat moet echt. Want anders krijg je in die andere kiezen straks ook kiespijn. En dat duurt misschien wel helemaal niet lang meer. Jongens en meisjes, waarom vertel ik jullie dit verhaal? We gaan zo in de Bijbel lezen. En dat gaat over dat zinnetje uit dat gebed van het Onze Vader. Uw wil geschieden. Daar gaan we het vanmiddag over hebben hier in de kerk. Uw wil geschieden. En dat is de wil van de Heere God. Maar dat is niet altijd wat wij willen. Wat wij misschien ook leuk vinden. Maar toch is de wil van de Heere God het beste voor ons. Dat die gebeurt. Zoals een vader en zoals je vader en je moeder willen dat je naar de tandarts gaat, want ze weten, het is misschien bij die tandarts niet leuk, maar het is wel leuk. Het is wel belangrijk, het is wel nodig. Sommige dingen zijn niet leuk, maar ze zijn wel echt heel erg belangrijk. In de kerk ook zo. En op school is dat zo, overal is dat zo. In de Bijbel ook. De Heere God zorgt als een goede vader voor ons, dat mogen we vertrouwen. En daarom wil die dat zijn wil in ons leven wordt gedaan. Nou, daar gaan we naar luisteren, wat die wil van God dan ook is. En de Heer Jezus heeft ons dat voorgedaan. Gemeente, wij lezen 2 gedeelten uit de evangelie. Allereerst Johannes 4, vers 31 tot en met 38. Daar lezen we over in vers 34 dat Jezus zegt dat het zijn voedsel is om de wil van de Vader te doen. En daarna lezen we Matthäus 26 vanaf vers 36. Johannes 4 vanaf vers 31. Intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. En de discipelen zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem dan toch niet te eten gebracht. Maar Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. En dan het 2e gedeelte, dat is in het evangelie van Matthäus, vers 26, daarvan, hoofdstuk 26, daarvan vers 36 tot en met vers 46, Jezus in Gethsemane. Matthäus 26. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. En toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover. We zingen uit het Gebed des Heren nu de berijming vers 1 en 4. Na de preek zingen we Psalm 86, het derde en het zesde vers. En we lezen vanmiddag zondag 49 van de Heidelberger Catechismus, waar wordt uitgelegd wat de betekenis is van de derde bede. Wat is de derde bede? Het antwoord luidt dan: uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen, opdat aldus ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw mogen vervullen als de engelen in de hemel. En het thema voor de preek is vaders wil. Ten eerste, vaders wil is wet. Ten tweede, vaders wil vraagt navolging. En ten derde, vaders wil wordt gedaan. Vaders wil. Ja, gemeente, vanmiddag staan we dus stil bij die derde bede, zoals dat genoemd wordt in de catechismus. Het derde gebed, onderdeel van dat gebed, het Onze Vader, dat Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd toen ze hem daaronder om hadden gevraagd. De discipelen hadden aan Jezus gevraagd, u leest het in Lucas 11, leer ons bidden. Want bidden is inderdaad iets wat je moet, kunt leren. En nou betekent dat niet dat je pas kunt bidden als je het geleerd hebt. Dat is met sommige dingen wel zo. Als je auto wil rijden, moet je het eerst leren, anders kun je het niet. Dan heb je lessen voor nodig, moet je examen doen, enzovoort. Met bidden is het anders. Elk gebed dat uit je hart opkomt, dat wordt door God gehoord. Denkt u aan de moordenaar aan het kruis. Die hangt naast Jezus op die vreselijke plek, op die vreselijke dag. En dan vraagt hij aan Jezus in zijn doodsnood: Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Dat is een gebed. Maar Jezus vraagt dan niet aan die man: joh, doe dat eens over. Begin eens netjes met de aanhef. Onze Vader die in de hemelen zijt. En niet zo egoïstisch, je bidt alleen maar met het oog op jezelf. Nee, gemeente, dat is allemaal niet aan de orde. Jezus hoort dat gebed en dat gebed wordt aanvaard. Het is vanuit een oprecht hart tot hem gericht. En dan laat hij geen bidder staan. Dus laat dat geen misverstand zijn vanmiddag. Bidden kun je, mag je, moet je ook leren. Maar het is niet zo dat een gebed altijd precies aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, wil het verhoord worden. En tegelijkertijd, het is iets om te leren. Je mag erin groeien, in je bidden. En Jezus heeft in het Onze Vader daarmee ons een voorbeeld gegeven. Ik zei al, de discipelen hadden erom gevraagd: Heer, leer ons bidden. Ze zagen Jezus op dat moment als hun rabbi. En het was in die dagen heel gebruikelijk dat een rabbi, een wetgeleerde, met de kring van zijn leerlingen, ja, ook bepaalde dingen overdroeg die dan speciaal voor die rabbi waren. Dus bijvoorbeeld de manier waarop je gaven gaf, of de manier waarop je ging vasten, en ook de manier waarop je zou bidden. Daaraan kon je aan zo'n leerling merken van: oh, jij hoort bij die rabbi, want die leert het altijd zijn discipelen zo. En tegen die achtergrond vragen de discipelen van de Heer Jezus het ook: rabbi, leer ons bidden, meester, leer ons bidden, vertel het ons. Wij willen bij u horen, wij willen ook in ons bidden laten blijken dat wij bij u horen. Ze hadden natuurlijk niet kunnen denken op dat moment dat ze het vroegen, dat toen de mond open ging van hem die de Zoon van God is, die uit de hemel was neergedaald om te redden en zalig te maken wat verloren is, en die naar de hemel terug zou gaan als koning, overwinnaar over zonde en dood. Maar later hebben ze het zich herinnerd. Ze hadden het geleerd en ze konden het nog. En ze wisten het. Dit heeft hij, die Zoon van God, geleerd. En gemeente, daarmee is het onze Vader dus met recht een voorbeeldgebed, want dat is een hemels gebed. Een gebed waar wij onze gebeden naar mogen richten, zodat we leren om te bidden zoals het God op het meest behaagt. Want gemeente, ook uw en mijn gebed moeten bekeerd worden. De meeste van ons die zullen als kind hebben leren bidden. Eenvoudige kindergebedjes voor het slapen gaan of aan tafel. Ik hoop dat ouders hun kinderen ook vrij leren bidden. Aan tafel bijvoorbeeld of voor het slapen gaan. Dat is belangrijk. Laat ze maar gewoon praten. Bidden is immers je hart uitstorten. Dat is bidden. Je hart luchten bij God. Maar op welke manier bidden wij? Ook als we inmiddels volwassen zijn geworden. Op welke manier bidt een kind vaak? Dan gaat het vaak zo. Heere God, wilt u dit doen? En wilt u daarvoor zorgen? En wilt u zus en wilt u zo? En zo maken wij onze wil bekend bij God. Onze verlangens. Maar nu is het zaak dat ook ons bidden, ons gebed, bekeerd wordt, omgekeerd wordt. En dat zie je al aan de vorm van het Onze Vader. Na de aanhef volgt de 3 keer u. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen en dan ook uw wil geschieden. Dus niet wij komen op de eerste plek, maar God. En bij de derde bede, bij het derde gebed, niet mijn wil komt op de eerste plaats, maar Gods wil moet op nummer 1. Uw wil geschieden. Laat wat u wilt, wat uw verlangen is, laat dat geschiedenis worden, werkelijkheid worden. Nou, daar zit bekering in. Het is eigenlijk wat Johannes de Doper daarover zei. Hij moet groeien en ik moet minder worden. Het is de bekering, de omkering van hoe wij vanuit onszelf in elkaar zitten. Want wij worden als zondaren geboren. En dat betekent, gemeente, dat wij onszelf op nummer 1 zetten. Dat is wat zonde ook doet. Het werpt je terug op jezelf. Het isoleert je van God, van je medemens. Het maakt je eigenlijk diep egoïstisch. En dat zit soms ook in ons bidden. Want je kunt bidden op de manier dat je als het ware je verlanglijstje bij God indient. En daar moet hij dan aan tegemoet komen. Dit is wat ik wil. Dit zijn mijn verlangens. Maar daarom moet ook ons gebed bekeerd worden, geheiligd. Want een bekeerd gebed, gemeente, dat is een gebed dat niet in de eerste plaats bidt vanuit jezelf naar God toe, maar vanuit God naar jezelf toe. Dat klinkt misschien een beetje merkwaardig. Maar het is eigenlijk dat je bidt, Heere, uw wil geschieden. Dat je begint met u. En dan mag je dus gaan bidden vanuit Gods belofte, vanuit wat hij heeft beloofd. Uw wil geschieden. Vanuit de hoop van het evangelie. Vanuit het verlangen dat zijn naam geëerd zal worden. Uw naam worden geheiligd. En dat zijn koninkrijk komt. Uw koninkrijk komen. In je hart, in de wereld. En dat zijn wil zal worden gedaan. In je leven, in de maatschappij om je heen. Het gaat niet in de eerste plaats om onze naam, onze eer, onze wil en onze glorie. Maar het gaat om hem. Om wat hij belooft. Dat geschiedt. Dat het werkelijkheid wordt. Maar gemeente, als het nou gaat over die wil van God, wat is nou eigenlijk die wil? Waar bid je dan om, als je dat bidt? Dat wordt nog wel eens zo begrepen dat het er dan om zou gaan dat wij moeten accepteren wat God doet. En dan zou het hier gaan om een gebed om berusting. En de berijming van het gebed des Heren wat we net zongen, die zet ons misschien een beetje op dat verkeerde been. Ik denk dat het een verkeerd been is. Als wij net hebben gezongen dat ieder stil daarin berust. Ja, en het volgende is dan en uw bevelen doen met lust. Kom ik zo. Maar een gebed om berusting, dat het zou zijn. Dan vraagt God dus eigenlijk van ons. Of dan vraag je eigenlijk aan God, zo moet ik het zeggen. Wilt u mij kracht geven om me gehoorzaam te voegen? Om niet tegen te sputteren aan de leiding, uw leiding van mijn leven. Vader, laat maar gebeuren wat u van plan bent. Ja, en dat plan, dat weten we natuurlijk niet, dat kennen wij niet, dat is bij God. Dus dat gebeurt gewoon, daar kun je alleen achteraf misschien wat van zeggen. Zo is het gegaan. En ja, daar zie ik een bepaalde rode draad in, of ook niet. Maar gemeente, is dat het? Leert de Heer Jezus ons nu dat we moeten berusten wat er ook maar gebeurt? Als ik de psalmen lees, gemeente, dan denk ik, nou, die psalmdichters hebben dat dan nog niet begrepen. En het zou toch ook wat zijn, hè, voor die man die net zijn vrouw is kwijtgeraakt. Of voor dat meisje die net de verkering is uitgegaan. En dat geeft een hoop verdriet. Die moeder die net met haar kind naar het ziekenhuis is geweest voor de zoveelste bestraling. Vader, u wil geschieden, laat het maar gebeuren. Als dit uw wil is, want ja, zo gaat het, dus het zal uw wil wel zijn, dan moet het maar. Gemeente, als dat het is, is er dan nog ruimte voor verdriet, voor ontreddering, voor die waarom-vraag? Als je in de psalmen gaat lezen, dan hoor je ze juist toch volop klinken. En zeker ook het gebed om rust en vrede in alle omstandigheden, dat is daar ook in die psalmen, zeker. Maar gemeente, rust bij God vandaan is nog wat anders dan berusting. Als je ergens in berust, ja, dan doe je dat, nou ja, met een soort van tegenzin, omdat het nou eenmaal niet anders kan, je moet wel. Zoals dat gebeurd zou zijn op de Titanic. Jongens en meisjes, de Titanic, dat is dat grote schip wat gebouwd was, waarvan men zei, dat gaat nooit en te nimmer ten onder. Dat kan niet zinken. Maar op de eerste reis botste het op een ijsberg en het zonk naar de bodem. En het verhaal gaat, en of dat helemaal zo gebeurd is, dat is eigenlijk onzeker. Maar vooruit, op het verhaal gaat, gemeente, dat het orkest aan het spelen was op die boot. En het speelde het christelijke lied, nader mijn God tot u, ja. En toen duidelijk werd dat het schip ging zinken en de mensen in het ijskoude water kwamen, zou een geestelijke zijn begonnen te bidden, u wil geschieden. Maar dat is niet wat Jezus leert. Kijk, gemeente, de Bijbel spreekt op twee manieren over Gods wil. De eerste is Gods verborgen wil, zoals we het wel noemen. Dat is het plan dat hij heeft met de wereld en met u en mijn leven. En inderdaad, dat is verborgen. En u mag geloven dat plan er is, zeker. In die zin dat God ons leven in zijn hand houdt. Dat hij alles leidt en dat je daarom ook nooit alleen zult zijn. Als je leven in zijn hand weet. Als hij uw heiland is, uw zaligmaker. Dan sta je er nooit alleen voor, wat er ook gebeurt. Maar hoe precies is voor ons verborgen? In Deuteronomium 29, vers 29 staat het ook met zoveel woorden. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar, dan komt het, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van de wet te doen. Er zijn dus verborgen dingen, Gods verborgen wil, wat de toekomst brengen zal. Maar naast Gods verborgen wil, is er ook zijn geopenbaarde wil. Want wat Gods wil is in dit leven, ja, dat weten we wel degelijk. Daar hoef je niet naar te raden. De wil van de hemelse Vader, gemeente, is niet onzeker. Die laat hij heel duidelijk weten. Die kun je leren kennen, zoals een goede vader dat ook tegen zijn kind zegt. Joh, ik wil dat je nu dit of dat doet. Of juist niet doet. Vaders wil, gemeente, is wet. Dat wordt hier bedoeld. Daar bedoel ik mee, het staat geschreven. Het staat zwart op wit. Waar? Nou, hier in de Bijbel. Eigenlijk is de hele Bijbel uitdrukking van de wil van God. En laat ik dat dan vanmiddag nog wat concreter proberen te maken. Want waar kunt u dan aan denken? Wat wil God dan? Ik wil er vier dingen van zeggen, zonder natuurlijk volledig te kunnen zijn. Twee gaan er over wet en twee gaan er over evangelie. Allereerst, wat is Gods wil? Nou, dan kunt u allereerst kijken naar de 10 geboden. Die zijn ook in de catechismus aan de orde geweest. Daarin wordt Gods wil uitgedrukt in geboden en verboden. Zijn wil voor ons leven en ook voor de organisatie van een maatschappij, van een volk. U zult wel dit en je zult niet dat. Dus als u bidt in het Onze Vader, uw wil geschieden, dan vraag je dus eigenlijk, Heere God, laat uw geboden worden gedaan in mijn eigen leven en in de wereld waarin ik leef. Want zijn wil is goed. Gods gebod is goed. En dan merkt u wel dat die drie gebeden aan het begin van het Onze Vader, die allemaal met u beginnen, ook een beetje bij elkaar horen. Uw naam wordt geheiligd. Hoe kun je Gods naam heiligen? Nou, door zijn wil te doen. Uw koninkrijk komen. Hoe wordt God koning in je leven? Als je luistert naar zijn woord en dat gehoorzaamt. De wetten van de koning. Uw wil geschieden, laat uw wil worden gedaan. De 10 geboden, maar u mag het vervolgens ook breder zien, dat is het tweede. Want Gods geboden die zijn heel concreet en specifiek. Maar zoals we in de samenvatting van de 10 geboden, de essentie van de 10 geboden al kunnen horen, gaat het ook om het liefhebben van God en onze naasten. Dat is de kern. En dat komt op allerlei manieren terug in de Bijbel. Denkt u bijvoorbeeld aan die tekst uit Micha 6 vers 8. Bekende tekst denk ik. Er staat, Hij, de Heere, heeft u bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere anders van u dan, ja, wat vraagt hij van ons vandaag? Recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Die drie. Recht doen, goede tierenheid lief hebben en ootmoedig wandelen met je God. Dat is waar we ons op mogen richten. Dat is Gods wil. Voor u en voor mijn leven. Dat is Gods wil voor de gemeente. Voor hoe je morgen weer op je werk bent. Of hoe je weer straks onder de mensen bent. Recht doen. Eerlijk zijn. Waarheid liefhebben. Niet te leugen. Goede tierenheid liefhebben. Dat wil zeggen goedheid en trouw. Liefhebben. Je daar ook voor inzetten. Dat ook doen. Daarop hopen. En ootmoedig, eerbiedig, eenvoudig, wandelen met God, leven met God. Gewoon elke dag. Dat is zijn wil. Ja, ik kan het veel concreter niet maken, gemeente. Dat mag u nou zelf invullen. Dan mag je dus om bidden, uw wil geschieden. En Heere God, laat het me dan maar zien wat dat dan precies voor mij betekent. Hoe ik dat dan kan vormgeven. Dan het derde. Dit was 2 keer wet en nu komt de eerste van het evangelie. Want niet alleen vanuit Gods wetten en instellingen leren we zijn wil, die leer je ook kennen vanuit zijn belofte. En wat is daarvan te noemen? Nou, heel wat. Bijvoorbeeld dit, Johannes 6. Daar staat dit. Dit is de wil van hem, zegt Jezus, die mij gezonden heeft. En wat is die wil dan? Nou, dit, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus wat wil God? Dat ieder die naar Jezus kijkt, die op hem let, dat die eeuwig leven ontvangt. Dat is Gods wil, dat je in hem zult geloven. En als je bidt, uw wil geschieden, bid je dus ook om geloof. Laat dat gebeuren. Geloof dat alle door alle twijfels en vragen en jamaars heen breekt. Die zijn er ook. Maar ik vertrouw op u. Op uw woord. U heeft het beloofd. Ik grijp me eraan vast. En dan het vierde. Wat is nog meer Gods wil? Wat is zijn verlangen? Nou ja, het is een hartelijk verlangen. Dat dan niemand verloren gaat. 2 Petrus 3 vers 9. Daar schrijft Petrus: de Heere vertraagt de belofte niet, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Nou, daar heeft u het. Dat is Gods wil. Uw wil geschieden. Dat allen tot bekering komen. Wij allemaal. Dat straks we niet elkaar alleen maar bij de Gandhistraat 2 ontmoeten, maar voor de troon van God. Dat we elkaar daar ook zien. Zal dat voor u, voor jou ook gelden? Ja, dat vraagt om geloof. Maar dat is ook Gods wil, dat je gelooft. Dat je wandelt met God. Dat je recht doet. Dat je goedheid en trouw lief hebt. Dat zijn geboden ook heel praktisch richtinggevend zijn. Weet, ik heb bewust teksten genoemd uit de Bijbel om God, dat begrip van Gods wil in te vullen. Want u voelt wel aan, de verleiding is er om dat een beetje op je eigen manier te gaan invullen. Zoals dat ook heel vaak gebeurd is. En nog gebeurt helaas. Dan ga je zeggen, ja, dit zal wel Gods wil zijn. Maar eigenlijk is het je eigen wil. Dan draai je het weer om. Dan gaat het toch niet om zijn wil, maar om die van jou. Gebeurt op allerlei manieren, op allerlei plaatsen, ook in allerlei kerken. Het gaat niet om mijn wil. Het gaat om zijn wil. En de plek waar ik die wil leer kennen, dat moet ik hier zijn. Bij zijn woord. De hele Bijbel. Van begin tot eind. Uitdrukking van zijn wil. En dat vraagt om geloof en gehoorzaamheid. Dus tweede, navolging. Vaders wil vraagt navolging. Want waarom leert Jezus dit dan bidden? Nou, dat heeft dus te maken met die bekering waar ik het al over gehad. Het moet omgekeerd worden. Het is zijn wil, zijn verlangen, dat wij als zijn kinderen vaders wil zullen eigen maken. Niet de weg op zullen gaan van je eigen zondige wil, maar zijn wil zullen doen. Denkt u aan het voorbeeld van de kinderen van daarnet. Als onze wil is om niet naar die tandarts te gaan. Want dat vinden we helemaal niet leuk. Het is het verlangen van God, gemeente, dat wel zijn wil in je leven wordt gedaan. Want zijn wil is immers goed. Dat je gaat leven bij gebod en belofte. En dat vraagt wat van ons. Kijk, als u van mening bent, en als u zo ook in de kerk zit, dat u eigenlijk niet hoeft te veranderen als mens. Of als je denkt van, nou, ik heb er eigenlijk geen zin in om te veranderen. Ik ben wel kerkelijk betrokken, maar ja, dat is omdat me zo geleerd is. Dat is mijn gewoonte zo. Als je niet verandert, gemeente, onder het woord van God en de verkondiging ervan. En als je je Bijbel leest. Als dat allemaal aan de buitenkant blijft. Het niet doordringt tot in de kern. Ja, dan wil ik u aanraden om het Onze Vader maar niet te bidden. Want dan is het een levensgevaarlijk gebed. Zodra je toekomt aan die derde bede, uw wil geschieden, gaat het namelijk omver. Hoe zegt antwoord 124 het? Dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat bid je. Het gaat tegen jezelf in. Het gaat ook tegen al die anti-goddelijke machten in, die zich in deze wereld sterk maken. Het is dus maar wat nodig dat Jezus het ons leert bidden. Van harte. En denk nou niet, gemeente, ach, nou ja, als ik Gods wil ken en nu, het is me vanmiddag aan me uitgelegd, ik heb die 4 punten nog kunnen onthouden. 2 keer wet, 2 keer evangelie, 10 geboden, Micha 6 vers 8. En het evangelie, die mooie tekst uit Johannes 6. Over geloven, dat de wil van God is, dat ik in hem geloof. En ook dat vierde, dat hij zegt, niemand mag verloren gaan, dat je eeuwig leven hebt. Ja, dan kan ik dat wel doen. Dat is wel wat ik ga doen dan. Want als u jezelf een beetje kent, dan weet u, dat kunnen wij helemaal niet. Ik tenminste niet. Je hart wil niet mee. Omdat je verslaafd bent aan de zonde, aan die ikgerichtheid. En dat zit er steeds weer in. Dat zit in heel je denken, heel je bestaan. Zoals iemand die zwaar verslaafd is aan drugs of alcohol of roken. En daar dan ook niet zomaar mee kan stoppen. Het ook niet zomaar kan veranderen. Die heeft begeleiding nodig. Therapie, medicijnen, hulp. Want anders lukt het niet. Gemeente, zo geldt het ook voor Gods wil doen. Daar hebben we God zelf voor nodig. Hoe zit dat eigenlijk met onze wil? Nog een klein uitstapje. Hebben wij een vrije wil? Kunnen we dat dan zo doen? Nou ja, Luther en Erasmus die hebben hun degens al gekruist erover in de kerkgeschiedenis. En het ging daarbij niet over de vraag overigens of je in een supermarkt de vrije wil hebt om te kiezen voor het een of het andere product. In die zin hebben wij een vrije wil. Allemaal. Calvijn noemde daar overigens nog wel wat bij. Dat is mooi. Die zei ja, maar je hebt ook verantwoordelijkheid. Ook als je op die manier kiest, in die gewone alledaagse dingen. Verantwoordelijkheid tegenover God, tegenover zijn schepping, tegenover je medemens. Dus daar doet Gods wil er ook nog wel toe. Maar gemeente, laten we daar vanmiddag verder niet over hebben. Waar het wel over moet gaan is, hebben wij nou een vrije wil om ook te kunnen kiezen voor het heil van de Heer? Voor een oprecht leven met God. Kun je op een gegeven moment zeggen, nou dat ga ik doen. Erasmus zei, ja dat kan je wel. Kunt kiezen voor datgene wat je dichter bij het heil van Christus brengt. Of je kiest juist ook voor datgene wat je erbij vandaan brengt. Luther zei nee. Vanuit onszelf kiezen we daar helemaal niet voor. Er zijn later commentatoren geweest die zeggen, nou ja, ze zaten eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Als je het goed gaat lezen en begrijpen. Maar het was voor Luther en later ook voor Calvijn ontzettend belangrijk en wezenlijk. Wij zijn geneigd tot alle kwaad als het gaat over onze zaligheid. Over het vinden van het geluk. Het echte geluk dat het houdt door de dood heen. Het zoeken van het eeuwige leven. Dan zit in ons de neiging om een weg te gaan die daar juist aan voorbij leidt. En dat is niet maar een neiging waar je zegt van nou het kan ook anders. Nee. Zo gaat het telkens weer. Dat zit in mijn hart. En daarom mag je het bieden. Het aan Hem, de Heere God zelf, vragen. Omdat Hij het moet doen. Uw wil geschieden. Het gaat tegen mijn eigen neiging in. Maar ik bid het, want uw wil is goed. Weet, als je het bidt, uw wil geschieden, dan bid je dus om de bekering van je verlangens. Of Hij, de Heer en de Heilige Geest, je van binnenuit wil vernieuwen, hervormen. Dat je je eigen wil verloochent en Gods wil gaat doen. Zoals u dat ook terugziet in Matteüs 26. Jezus had het gezegd tegen zijn discipelen. Het is mijn voedsel om de wil van mijn Vader te doen. Daar ben ik mee bezig. Dat geeft me kracht. En dan is die in Gethsemane. En dan denk je, ja nou spant het erom hè. Nog even en hij zal gevangen genomen worden. Nou gaat het gebeuren. Nu zal hij het lijden moeten gaan dragen. En dat is voor hem veel erger dan welk lijden ook maar. Hij gaat de vreselijke kruisdood sterven. Maar dan ook nog eens alleen gelaten door God zijn Vader. En dan hoor je hem bidden. Mijn Vader, die in de hemelen is. Indien het mogelijk is. Laat deze beker mij voorbij gaan. Gemeente, Jezus blikt in die vreselijke afgrond waarin die gaat verzinken. Maar dan bidt hij er ook achteraan. Maar niet gelijk ik wil. Maar gelijk gij wilt. En even verderop ook letterlijk. Uw wil geschieden. Weet de Heer Jezus die bidt om gehoorzaamheid. Aan de wil van zijn Vader. Hij bidt om kracht. Om gehoorzaam te kunnen zijn. Opdat Gods wil zal worden gedaan. En ja, dat is een strijd. Hij deinst ervoor terug. Maar hij zoekt die wil. En die wil is voor hem op dat moment dat hij het oordeel gaat dragen. want zo heeft de Vader het gewild. Dat zijn zoon sterft, opdat zondaren verlost worden en het eeuwige leven zullen hebben. Gemeente, Jezus bidt dus niet om berusting. Hij bidt om kracht, om Gods wil te doen. Het is ook veelzeggend dat je in het Lucas-evangelie vervolgens leest dat op dat moment in Gethsemane er een engel uit de hemel komt om Jezus kracht te geven. U wil geschieden. Staat haaks op mijn wil, maar u wil geschieden. Weet je, dat gebed mag ons dus leiden en begeleiden op de plaatsen waar we komen. Op je werk, in je familie, kerk, school, vriendenkring. De catechisme spreekt over dat ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw mogen vervullen. Zo, dat je trouw bent, gewillig bent om Gods wil te doen, om dat plek te geven in je leven. Even getrouw en gewillig als de engelen in de hemel. En dan komt bij het derde, Vaders wil wordt gedaan. Ja, gemeente, er is een plek waar de wil van de Vader al in volkomenheid gedaan wordt. En dat is in de hemel. Daar zijn de engelen. Ze doen de wil van de Vader. Wij weten niet zo heel veel van de engelen af. Maar dit weten we wel. Engelen zijn dienende geest. En die worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Daar hebt u het. God dienen boven alles en je naaste dienen als jezelf. Dat doen de engelen. Daar zijn ze toe bereid. Dat is Gods wil. Zo zoeken ze het heil bij God en ze gunnen het een ander. Gemeente, wij worden geroepen om engelen te zijn op aarde. Nou, dat is heel wat gezegd. En zeker als je let op je eigen zonden en tekortkomingen. Maar gemeente, we mogen erom bidden dat de Heer u kracht geeft. Dat hij zijn geest aan je geeft. Om al meer op een engel te gaan lijken. God dienen en je naaste dienen. Uw wil geschieden zoals het in de hemel gebeurt, laat het zo ook op de aarde mogen gebeuren. Laat het zo in mijn leven zijn. In de keuzes die ik maak. In waar ik mijn tijd aan geef. In de uitgaven die ik doe. Alles maar. Want gemeente, Gods wil is goed. Vertrouwt u dat? Gods wil is goed. Als je hem volgt, dan zul je zegen vinden. Zoals het in de hemel alleen maar goed is. Daar is het alleen maar goed. Weet u hoe dat komt? Omdat ze daar Vaders wil in volmaaktheid doen. Het staat erbij in antwoord 124. Gods wil alleen is goed als een belijdenis. Maar het is ook iets wat zich in de praktijk laat zien. Je kunt het zeg maar ook bewijzen. Want is het niet goed wanneer er in plaats van ontrouw trouw is tussen man en vrouw in een huwelijk? Als je ziet wat echtscheidingen aan verdriet en moeite geven voor betrokkenen, voor kinderen. Is het niet goed wanneer we recht doen aan verdrukte, als je ziet hoe groot het onrecht is in de wereld? Wanneer Gods wil is om verlorenen te redden. Maar het is niet heerlijk als je ziet wat er gebeurt in iemand zijn leven. Als die door God gegrepen wordt, gevonden wordt. Hoeveel beter het dan is. Dan gaat het goed met je ziel en het is te merken. Laten we daarom bidden tot de Vader in de hemel. Vader, laat uw wil geschieden. Bekeer mij en laat uw goede heilige wil doordringen overal. Ook in onze maatschappij. Ook gewoon in mijn eigen omgeving waar u mij hebt geplaatst. En geef uw geest om een engel te mogen zijn. Niet zonder zonde en tekorten, maar toch. Een dienaar van u, tot heil van mijn naaste. Leer mij zo naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Hoort u, dat is een andere neiging. Neig mijn hart en voeg het samen, maak het één geheel tot de vrees van uw naam. Amen. Laten we danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Uw naam, uw majesteit, dat we die eren tot in eeuwigheid. En Heere, leer het ons dan om naar uw wil te handelen. En uw wil, Heere, die is kenbaar. Die lezen we in uw woord. Die is niet ver weg, die is ook niet ingewikkeld en moeilijk. Die heeft u ons geopenbaard. Ja, Heere, vergeef het ons als wij er ingewikkeld en moeilijk over doen. Vanuit weerstand. Wilt u ons dan bekeren? Wilt u ons omkeren? En wilt u ons ook al meer heiligen? Onze wil vernieuwen? Dat uw verlangen ook ons verlangen wordt. En dat we zo de weg door het leven gaan. En Heere, dan maakt u van ons geen willoze mensen die als waren we robots zouden moeten doen wat u zegt. Nee, Heere, u bent zo niet. Uw wil is alleen maar goed. En u bent zelf alleen maar goed. Maar u roept ons. U dringt ons. Om die weg te gaan. En niet de weg van onszelf. Heere, als we ons op die weg van onszelf bevinden, ten diepste, breng ons ervan af. Zet ons stil. Word ons te sterk. En doe ons ook uw weg gaan, Heer. Als we op ons werk zijn, dat we dan liefde en trouw, dat we dat lief hebben. Of als we zorgen in het gezin, dat we liefde en trouw lief hebben en waarheid lief hebben en recht doen. Heer, dat dat ook in de maatschappij zijn plek mag krijgen. In de maatschappelijke structuren, bij de overheid, in het bedrijfsleven, de zaken die we doen. Als het gaat over de familiekring, hoe we met elkaar omgaan. Heere, wat het ook maar is, op al die plekken waar we zijn, waar u ons brengt en u ons een plek geeft. Dat we zo afgestemd zijn en vervuld worden van uw wil, van uw woord. Want Heere, dan is er zegen te verwachten immers. Dan zal het goede mogen wonen in ons midden. Dan mogen we weer iets proeven van hoe u het eenmaal zo volmaakt heerlijk hebt bedoeld en hebt geschapen. En hoe het ook eenmaal worden zal, als het hemels Jeruzalem neerdaalt uit de hemel naar deze aarde. Ja, Heere, dan zullen we de heerlijkheid van de engelen mogen zien, die in volmaaktheid voor uw troon u dienen. En die u ook uitzendt ten dienste van allen die het heil van u verwachten. Heren, wellicht zijn ze onder ons. Ook vanmiddag. De engelen om ons te dienen. Geef dat we een beetje op ze mogen gaan lijken. We danken u voor uw woord, voor verkondiging van deze middag. Bidden u voor onze maatschappij, Heren. Voor onze wereld waarin we leven, er zijn heel wat dingen die we tegenwoordig een crisis moeten noemen. Op allerlei vlakken. Wilt u wijsheid geven aan alle die leiding geven? De regering, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Ook provinciaal en plaatselijk. Zegent u onze burgemeester en de wethouders van onze plaats. waar we wonen. Wilt u hen wijsheid geven en ook de kennis van u? Want Heere, uw wil is goed immers. Laat uw wil ook daar worden gedaan. Wij bidden u, Heere, of u met onze gemeente wil zijn. Heere, hou ons bij u en bij uw woord. Geef dat we ook in de gemeente naar elkaar mogen omzien, als waren we engelen voor elkaar. Heere, zo mag een gemeente toch zijn als een plek waar anderen ook iets kunnen zien en kunnen proeven. En we er met elkaar ook van mogen proeven. Hoe goed u bent, Heere Jezus, hoe vol van genade en waarheid. Geef dat onze gemeente daarin ook mag groeien. En wilt u het werk van de Satan verbreken, want hij probeert om dat te verstoren op allerlei wijze. Geef hem geen kans, Heere. Gaat u met ons mee als we naar huis gaan? Gaat u met ons mee de nieuwe week in? En hoor naar onze gebeden. Aanvaard ze niet om iets uit ons, Heere, maar hoor ons omwille van hem die ons het bidden geleerd heeft, die het onszelf in de mond heeft gelegd. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Bent u mag uw gaven offeren voor de dienst in Gods koninkrijk. Ik hoop dat u dat doet. Dat is allemaal wat minder zichtbaar voor velen, omdat we dat via de bankoverschrijving doen. Maar doet u dat met uw hart. Het hoort bij de eredienst, het geven van onze gaven. Als een offer van dankbaarheid voor de Heere, waarmee we ook hem en de voortgang van zijn werk en de voortgang van het woord mogen dienen. En we willen tot slot gaan zingen met elkaar uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Ook de engelen, de legerscharen bij de troon van God, letten op de wenk en de wil van hem. Heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.